We gaan voor vanavond opnieuw iets lezen uit de brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de gelovigen, de gemeente in Rome. De brief aan de Romeinen, zo heet dat dan. En we beginnen bij vers 24 en we lezen tot en met vers 32. Het is best een moeilijk stukje voor bepaalde mensen. Een beetje tegenstrijdig wordt er over gepraat. Maar we willen samen Gods woord lezen. Romeinen 1 vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Ze immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en ze zijn in wellust voor elkaar ontbrand als mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken, om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Tot zover. Ik denk niet dat het moeilijk is om de spanning van dit stukje tekst te proeven. Die loopt er als het ware gewoon uit, die spanning. Graag wilden we in deze serie nadenken over de brief die Paulus schreef aan een gemeente, de gemeente destijds in het Romeinse Rijk van toen. Het Romeinse Rijk van toen, uiteraard met Rome als hoofdstad, had een gemeente in zich. Hoe die gemeente daar is ontstaan, dat weten we uit de vorige studies die we hierover hadden. Waarschijnlijk door de mensen die in Caesarea door Petrus zijn bediening de Heer hebben leren kennen en vandaar teruggekeerd zijn naar hun eigen woonplaats. Maar helemaal zeker is dat ook niet. In elk geval is er een gemeente in Rome en Paulus was daar nog niet geweest. Hij zegt dat hij daar graag had willen komen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. En waarom willen we nu zo graag over deze brief nadenken? Nou wel, omdat we geloven dat in de eindtijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, dat Romeinse Rijk er weer zal zijn. En tastbaar, zichtbaar om ons heen, voelen we dat Romeinse Rijk als het ware uit de grond komen. Of misschien moet ik het zeggen met de tekst uit de Openbaring, uit de zee opstijgen. Het Romeinse Rijk van toen komt weer terug, zegt de Bijbel. Dat Rijk was er, is er een tijd niet en zal er daarna zijn. Het lijkt wel een stukje puzzel, maar het is toch de taal van de Bijbel. Een rijk met een dodelijke wond, maar die dodelijke wond geneest en zal weer een vervolg krijgen, zegt de Bijbel. En wat bedoelen wij nu met dat Romeinse Rijk? Nu, dat Europa dat vandaag zoveel invloed heeft en krijgt. In ander verband heb ik willen zeggen dat het Romeinse Rijk allerlei vormen krijgt. Vandaag de dag. U betaalt mee door de belastingheffingen en flink ook, want dat kost handenvol geld. In Brussel staat een stukje hoofdkantoor en voor dat hoofdkantoor staat een kunstwerk. En dat kunstwerk stelt voor een vrouw op een beest. U schrikt zich lam als u eraan denkt. Misschien, hoop ik. Ik hoop dat het u een beetje choqueert. Maar er is nog een hoofdkantoor van het Europese Rijk, dat staat in Straatsburg. En daar is het gebouw nagemaakt van een schilderij van de Toren van Babel. U krijgt misschien helemaal een beetje de kriebels. Waar zijn we nu aan toe? Hoe is dit mogelijk? Als u daarbij voegt dat er allerlei attributen van het vorige Romeinse Rijk terug te vinden zijn in het museum in Berlijn, dan denkt u helemaal, misschien zijn we al in die eindtijd beland. Nou, dat is ook zo. De Heer Jezus zegt dat we moeten letten op de vijgenbomen en op al de bomen. Nu, die bomen die spruiten uit, laten zich zien en om ons heen, het is niet te ontkennen, ontstaat een machtsblok van betekenis. En dat machtsblok heet Rome. Het Romeinse Rijk. En u zegt, ja, maar het heet vandaag anders. Het heet het Europese Rijk. Nu, inderdaad. Ik zal me niet al te veel details over Rome gaan vertellen, want dan gaat het ons misschien over onze schoenen. Maar het Romeinse Rijk van toen komt weer terug, is al terug, gaat zich ook in het Midden-Oosten met allerlei zaken bemoeien, gaat een enorme rol vervullen daar, nu al, financiële hulp, ondersteuning, soldaten, allerlei mensen die daar zijn, ze zijn daar bezig. Nu, we wilden nu in deze serie benadrukken dat in die tijd, de tijd dus van het Romeinse Rijk, niet wat er vroeger was, maar wat er nu is, dat er dan een brief op ons bordje ligt, een brief van Paulus, en die brief gaat over van alles en nog wat. En nu blijkt, als u die bril opzet, dat u niet alleen denkt, oh ja, dat was toen, daar is historie, vergeten, nu museumachtige dingen, dat diezelfde brief misschien wel precies past op vandaag. En dat geloof ik namelijk. Want ik geloof dat de hele brief van Paulus aan de Romeinen, toen daar aanwezig, ook een profetisch vergezicht heeft. En vanavond heb ik het niet moeilijk. Ik zal het u eerlijk zeggen. Als in ons stukje van vanavond heel concreet staat dat ze zich in hun hartstochten, dat God hen in hun hartstochten overgegeven heeft aan onreinheid, zodat bij hem het lichaam onteerd wordt. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En ze hebben het schepsel vereerd boven de schepper. Je kunt God allerlei dingen naar zijn hoofd gooien bij wijze van, maar je moet niet over een dier spreken. Ik wil het gewoon even wat van vandaag zeggen. En mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, natuurlijke omgang is weg. De tegennatuurlijke omgang is in. Ze zijn in wellust voor elkaar ontbrand. En daar mag je helemaal niet meer over praten. Goed. In het regeerakkoord staat misschien nog iets over abortus en misschien nog iets over euthanasie. Denken we, heel actueel, misschien horen we het morgen, zien we het morgen, horen we het, lezen we het morgen, dat zou kunnen. Maar over dit, daar kun je niet meer over praten. Dat is een gepasseerd station, dat is geaccepteerd. En alle groten, de zogenaamde BN'ers, ik weet niet wat dat betekent, men zegt dat het bekende Nederlanders zijn, Dat zal het ook zijn. Ja, maar die hebben het niet bijna allemaal. Ja, op een enkele uitzondering na. Maar dan ben je al een uitzondering. Die upper ten in Nederland heeft dit geslikt en gekregen en verworven. En waag het niet om daar één woord tegen te zeggen. En nu zegt Paulus, klopt niet. Je voelt de spanning. Dit kun je niet maken. Ja, die Paulus, ja, dat was in die tijd, dat is tijdgebonden. Daar gaat hij, weet u wel, dat is cultuurgebonden. En zo wordt een Bijbeltekst gewoon om zeep geholpen en blijft er geen spetter over. Want niemand durft nog de vinger bij de zere plek te leggen. Ben ik daarvoor geroepen vanavond? Nee, ik ben geroepen om aan gelovigen te vertellen wie de Heer Jezus is. En ik kan u natuurlijk op alle mogelijke manieren het verkeerde van vandaag uit de doeken doen. Ik kan mijn best doen om het uitputten te doen, om details te verschaffen. Daar wordt u niet vrolijk van. En ik krijg er een heel raar gevoel bij. Ik wil alleen hele duidelijke dingen kwijt vanavond. De Bijbel is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En ik hoop dat u daarbij hoort. Dat u echt weet, ik ben een kind van God door het geloof in de Heer Jezus, weet ik dat mijn schuld weg is, dat mijn zonden vergeven zijn, leven tot in eeuwigheid, alleen door het geloof in de Heer Jezus. Alleen als je met je schuld, met je zonde, met je verkeerdheid, met je alle verkeerde daden tot God gaat, die verkeerdheid beleidt, erkent, gewoon voor God uitspreekt, ook ik heb gezondigd, dan wil God je wijzen of je laten wijzen op de Heer Jezus die aan het kruis van Golgotha zijn leven gaat voor zulke mensen. Niet voor brave broeders, maar voor zondige mensen. Voor mensen die het helemaal verknoeid hadden. En als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een kind van God, zegt de Bijbel. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En die hebben het recht zich een kind van God te noemen. Hun die in zijn naam geloven. Als je de Heer Jezus kent, als je heilig, als je verlost, komt de Heilige Geest in jou wonen. Ik weet wel dat dat allemaal volzinnen achter elkaar zijn, maar het is wel heel belangrijk. De Heilige Geest komt in je wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel en wil daar ook heersen. Nu moet je niet zeggen, ja, maar ik begrijp van die Bijbel niks. Nou, de Heilige Geest is de auteur van de Bijbel, heeft die mannen aangezet tot schrijven. En de Heilige Geest die de Bijbel schreef, via mensen, woont in jou, dus je hebt geen enkel excuus. Want de schrijver, de auteur, de feitelijke auteur van de schrijver van de Bijbel woont in jou, als je gelooft. Je kunt het wel. En als ik met die bril op deze dingen lees, dus de bril van de Heilige Geest, het werk van Gods Geest in mij, het is allemaal best ingewikkeld misschien, maar dat komt als je de Heer Jezus kent, als je heilig en je verlossen, dan gaat de Heilige Geest in je wonen, nog een keer. Dan zal de Heilige Geest je ook voorlichten. Dan gaat de Heilige Geest je dingen duidelijk maken. Dan gebeurt er iets in je. En dat geweldige proces in jou zal gevolgen hebben. Wedergeboorte, nieuwe geboorte, een verlangen om God te dienen. Om de Heere groot te maken. Om voor Hem te leven, om voor Hem een getuigenis te zijn. Maar in de wereld is het anders. Daar is de waarheid van God vervangen door de leugen. En daar is het schepsel boven de schepper gezet. Nu, dat is al een tijdje zo, maar we waren al een beetje gewend aan het idee dat er geen schepper zou zijn. Dat is allemaal door een soort oerknal gebeurd. De televisie zegt bijna elke dag dat er een oerbrood ontstaat. Op een hele mooie, ze refereren hieraan. Aan zo'n oerknal. Nou, ik vind de reclame op zich heel appetijtelijk, heel leuk. Maar die oerknal waarin alles ineens tot leven kwam, is natuurlijk een theorie. Die theorie is een beetje achterhaald en nu hebben we een nieuwe vorm van evolutietheorie, van evolutieachtig denken. En dat is intelligent design, dus een soort intelligentie, een soort brein, er toch wel. Ergens moet er dan een geweldige intelligentie zijn en die zou dat dan hebben bewerkt. Maar voor de rest hoef je niet te geloven in een schepper, dat is natuurlijk niet zo. Weer gaat het dezelfde kant op.
En het schepsel?
Ja, ja, dan zeg je wat. New Age zegt, jij bent God. God woont in jou. Dus de schepper, die is er niet. Die hebben afgeschreven, volgens de geleerden. En jijzelf, jij bent God. Het schepsel is boven de schepper geplaatst. En we zijn het zo gewoon gaan vinden dat bijna niemand nog protesteert. We hebben hele golven van protesten gehad, dat weet u misschien nog, de ouderen zeker. Dat we avond aan avond spraken over de evolutiegedachte. Dat moest fel en klaar en duidelijk bestreden worden. Daar hebben we, ik weet niet wat voor gedaan, boekjes, lectuur, uitzendingen voor de EO. Van alles is er gebeurd, maar niemand praat er meer over. Een gepasseerd station. En wie heeft gewonnen? U mag het invullen. En vandaag krijgen we het omgekeerde. Als je vandaag nog de moed hebt om een stukje vlees op je bordje te leggen, dan heb je bijna een misdaad gepleegd. Want zo'n arm teer kippetje, lammetje, schaapje, koetje, ja, dat is wreed. Dat is dierenleed veroorzaken. En we hebben nu een Partij voor de Dieren. Ik dacht vroeger echt, ik heb even gedacht, daar stemmen alleen de dieren op, maar het blijkt toch niet zo te zijn. Ook andere mensen hebben erop gestemd. Waar het me om gaat is dat de hele zaak op zijn kop staat. Dat is zo. En dat weet u. En we zijn eraan gewend. En niemand zegt wat. We krijgen een heel diervriendelijk kabinet. Zegt men. Ik laat dat nu los, want ik weet ook niet wat er uit de bus komt. Maar ik weet wel dat dit precies voorzegd is. De waarheid is vervangen door de leugen. En het schepsel is geëerd boven de schepper. Dat zei Paulus toen al van mensen. Van mensen die in dat Romeinse Rijk woonden. Zal ik het nu gewoon zeggen? Dat zegt de schrijver van deze brief van mensen die nu in Europa wonen. Nog preciezer die in Veenendaal in de omgeving wonen. Daar wonen deze mensen. Dit soort. Daar heeft hij het over. Voor hen is die brief bedoeld. En die brief is best fel en scherp. Is heel scherp. Want dan moet je dus zeggen, ja, dat kan dus niet. En het homohuwelijk is geaccepteerd geworden. En de paar ambtenaren die dit niet wilden, die hebben inmiddels een andere baan gekregen. U hebt het allemaal gevolgd waarschijnlijk. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat is vast. Zover zijn we. We gaan niet nog een stap terug. Ik wil niet steeds over het negatieve praten. Ik heb me echt afgevraagd, heren, hoe ver moet ik gaan in al deze negatieve bespiegelingen? En is de gemeente daarmee gediend? Hoe zou ik de gemeente kunnen dienen met dit stukje tekst? Dat dit vandaag merkbaar is, voelbaar is, dat weet u. En dat je dit heel moeilijk meer weg kunt bannen uit het denken, dat weet u ook. En dat je vroeger nog misschien kon zeggen, ja, dat kan van zijn levensdagen niet, dat bestaat niet, dat kun je niet meer zeggen. Want, Tante Jaan en, misschien is dat een beetje stom, en neef Bert, die hebben dit allemaal. Die maken dit mee. Met andere woorden, het zit in onze eigen families of zo. Het zit heel dichtbij. En dan beginnen we de discussie natuurlijk. Ja, maar dat waren ze. Ze waren al zo. Ze zijn zo geschapen. Oh. Dat is weer een nieuw element. Nu, dat is niet zo. En nu krijg ik natuurlijk de hele lawine over me heen. Nou, dat mag. Ik heb nu een nieuw telefoonnummer genomen. Geheim nummer. Is dat een beetje flauw? Nou, nee. Lieve mensen, broeders en zusters, het is precies zoals het hier staat en dit wordt falikant als fout neergezet. En nu kunt u twee dingen doen, u kunt zeggen of Paulus heeft zich radicaal vergist en de Heilige Geest heeft toen een blunder van je welste gemaakt. Of u gaat zeggen, dit is het woord des Heren. Het is aan u. Ik hoef dat toch niet in je hart te leggen, ik hoef niet te zeggen wat je moet kiezen. Kies dan heden, Jij moet kiezen. U moet kiezen. U moet een keer durven zeggen, dit is het woord van God of dit is het niet. Ik voor mezelf ben overtuigd dat dit het woord des Heren is, dat die brief toen geschreven is aan een gemeente in het Romeinse Rijk, en dat in het Romeinse Rijk van vandaag, dat is het Europa van nu, dat daar een gemeente is die kennelijk deze boodschap nodig heeft. Daar ben ik heilig van overtuigd. Een profetische boodschap voor vandaag. En geen liflafjes meer van, ah nee, het kan allemaal wel een beetje anders, en het is wat anders, en het moet allemaal wat anders, en... Dit moet heldere taal zijn. Duidelijke taal. En dat is het. Het is aan u om te kiezen. En ik hoop dat u in elk geval de moeite neemt om ditzelfde stukje tekst, is een heel, heel klein stukje maar, nog een keer te lezen vanavond. Misschien vindt u het vanavond niet zo leuk. En heb u meer belang bij Studio Sport of bij de wedstrijden. Het is mij goed. U kiest maar een eind weg. Feit is dat Romeinen 1, vers 24 tot en met vers 32 in uw Bijbel staan. Deze woorden staan in de Bijbel, het woord van God. Nu, de waarheid van God vervangen. Dat is gebeurd. In het verleden heb ik een paar keer gewezen op een situatie in het Oude Testament waarbij iets vervangen werd. En ik wil het nu terugroepen. In het Oude Testament gaat het over koningen en zo. Nu, één van de koningen was Achas. Hij was koning van het Tweestammenrijk, woonde dus ook in Jeruzalem. En Achas was een beetje bang uitgevallen. Ging naar Syrië om hulp, maar Syrië was een beetje boos. En ze dreigden en Achas denkt, ik moet ze proberen te paaien. Nou, dat lukte. In Damascus gekomen, het is bijna niet voor te stellen dat een man, een koning uit Jeruzalem naar Damascus gaat, maar het is wel gebeurd. Ziet hij daar een altaar aan een van de goden van Damascus en die Achas vindt dat altaar zo mooi. Hij maakt gelijk een fotootje met zijn gsm'tje, dat is mijn vertaling. En in elk geval stuurt hij een tekening naar zijn timmerman en die timmerman moet onmiddellijk dat altaar na gaan bouwen, direct. En als ik terugkom van mijn statiebezoek, dan moet het altijd klaar zijn. Stoere taal. En zo geschiedde. Die timmerman had het altaar precies nagemaakt. En wat deed die koning Achas? Hij ging naar het huis van God, naar de tempel des Heren. En hij zei, nu gaan we het altaar van de Heren aan de kant schuiven. Echt waar hoor. Nee, we gaan het niet afschaffen. Nee, dat doen we niet. We zetten er gewoon een altaar bij. En ze hebben het altaar van de Heere verschoven. En ze hebben dat altaar gezien in Damascus daarvoor in de plaats gezet. Hosea 5 vers 2 zegt. En de Heere klaagt over die tijd. Ze hebben mij aan de kant geschoven. Niet het altaar aan de kant geschoven. Letterlijk wel. Maar ze hebben mij, zegt de Heer, aan de kant geschoven. De waarheid van God vervangen door de leugen. En het altaar spreekt in het Oude Testament continu van de tafel van de Heer, waar Hij is, waar Hij woonde, waar zijn offers gebracht werden, waar glorie aan Hem gebracht werd, waar lofprijzing en aanbidding was, waar het om Hem ging... Offers van zonde en schuld, die werden buiten de legerplaats verbrand. Maar dit, alle offers daar op het altaar waren liefelijke reuk voor de Heere. Het ging om hem, het ging voor hem. En dat is aan de kant geschoven. Ja, dat kan ons nog, zei Achas, die koning, diezelfde koning, dat kan ons nog tot onderzoek dienen. Nou, als we er niet uitkomen, dan kunnen we nog eens even bellen. Weten we zo ongeveer. Dan kunnen we nog eens even praten met de Heere, want dan zal hij wel een antwoord geven. Altaar verschoven. En het vervolg is geweest, heel kort door de bocht, maar u kunt het rustig lezen. Echt, u kunt het zo lezen, 2 Koningen 16 vers 10 en nu leest men een eind verder. En u komt er echt uit. De lampen zijn gedoofd. De deuren zijn vervangen. Er is een nieuwe ingang gemaakt. Want het was appetijtelijker voor de koning van Damascus, voor de koning van Syrië. De ingang zo, weet je wel, rechtstreeks naar het altaar. Nee, dat was een beetje te veel van het goede. Dat paste niet meer in de tijd. Dus er moest een soort omweg komen, zodat de koning van Damascus ook op zonder gezichtsverlies naar binnen kon. Toen. Daar. En zo geschiedde het. En nog een paar jaar later waren alle activiteiten gestopt en de tempel was dicht. Pas in de dagen van Hiskia, dat is daarna, dus dat is iemand die hem weer opvolgt, begint een soort restauratieprogramma. En ja, dan moet het weer opnieuw opgebouwd. Dat kun je rustig een opwekking noemen. Een nieuw begin noemen. Maar aanvankelijk was de waarheid vervangen door de leugen. En het gevolg is altijd de dood in de pot. Geen leven meer. Geen enthousiasme meer. Geen lofprijs, geen aanbidding meer voor de God van Israël, voor ons. Onze Heere God zelf. Als de Heer Jezus komt in de toekomst. Hij komt terug. De Heer Jezus komt terug. En hij zal eerst tegen jou en mij zeggen: kom bij mij. Ga naar mij toe. Ik heb voor jullie plaats bereid in het huis van mijn vader. En ik wil zo graag dat je bij me komt. Kom maar. Het is klaar. Het is zover. De gemeente kijkt uit naar het moment waarop wij naar onze Heer gaan. Uit deze verschoven wereld, uit deze verdorven en verdraaide toestand, waar alles misgaat en alles eigendunk is, en waar, ja, we hebben dat samen gelezen hoor, vindingrijk in het kwaad is, ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Het is één complete opsomming van ontsporing en verwildering. Uit die tijd worden wij, de gemeente, naar de Heer Jezus gehaald. Dat zegt de Bijbel. We geloven als Maranatha gemeenschap dat misschien wel eens heel spoedig kan gebeuren. Misschien wel vandaag. Dat we gewoon blij zijn dit vooruitzicht te hebben bij hem te zijn. Omdat we levensmoe zijn. Omdat de buren ons het zo lastig maken. Nou, dat niet. Maar omdat we hem graag willen zien. En dat hij ons graag wil zien. Maar als wij bij de Heer Jezus zijn, worden we door hem in het huis van de Vader gebracht. Ik laat dat verder even los. Er komt ook een moment dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Dat is niet het moment waar ik het nu net over had. Dat is ons gaan naar hem. Maar er komt ook een moment dat hij terugkomt op aarde. Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Die Olijfberg zal dan doormidden splijten en de Heer Jezus maakt zijn intocht in de stad. Een geweldig moment van glorie en heerlijkheid. Wat gebeurt er dan? Dan ineens gaan ze zien op hem die doorstoken werd, zegt de Bijbel. U vindt het in Zacharia hoofdstuk 12. Maar u leest hoofdstuk 12 misschien een keer en 13 en 14... Drie prachtige hoofdstukken achter elkaar die gaan over die tijd. En ze zullen zien op hem en ze zullen vragen: wat zijn dat voor wonderen in uw handen? En hij zal zeggen: daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Dit betekent, broeders, zusters, dat het komen van de Heer Jezus op aarde een heel ander moment is dan ons komen bij hem. Ons gaan naar hem gaat vooraf aan zijn komst hier op aarde. En dat komen van de Heer Jezus op aarde heeft een verregaande opwekkingskarakter. Niet omdat we opwekkingsliedertjes zingen, maar die bestonden toen ook niet. Maar omdat de Heer Jezus er dan is. Dan ineens wordt de leugen aan de kant geschoven. En dan is de waarheid er weer. Hij die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven, hij is dan op aarde, hij zal daar zijn en hij zal zich openbaren. Hij zal een zegenstroom uitgieten. Hij zal geweldige dingen doen en hij zal hier op aarde zijn zegenbrengende regering vestigen. Nou, ik wou dat het regeerakkoord van morgenochtend of van dinsdagmorgen, dat zo in elkaar zou zitten. dat de zegen van hem, de zegen van onze Heer Jezus, voelbaar is, merkbaar is, zichtbaar wordt. Zijn glorie zichtbaar wordt. En dat de leugen verbannen is. Ze zullen in die tijd de oorlog niet meer leren. Nou, geen twist, geen gedoe meer, geen hatelijkheid. Zwaarden worden ploegscharen. Speren worden snoeimessen. Dat is die tijd. Dan gaat het over die tijd. Wat een zegen. En de zegenstroom uit Jeruzalem zal iedereen bereiken. Hoe gaat het dan met de homohuwelijken? U zou het kunnen vragen. En ik heb een heel tactisch antwoord. Dat regelt de Heer dan echt zelf. En hij zegt dat hij de waarheid is. En bij hem is geen gesjoemel. Bij hem is geen, laat me zeggen, geen gedoe van om eronder uit te komen. Hij zal waar zijn, echt zijn en waarheid zelf zijn. Maar de zegen is dan aanwezig. En ze zullen zien op hem die aan het kruis zijn leven gaf. Het staat in Zacharia 12, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Maar dat betekent dat ze ineens zullen zien, ja, en hij was het toch. Ja, dan ineens is de schepper, die ook lam van God werd, is daar in vol ornaat te zien, in glorie en in heerlijkheid. Een geweldige manifestatie van hemzelf, glorie en heerlijkheid, dan op aarde. Nou, je zou wel willen dat de mensen iets daarvan vandaag zouden zien. Ja, zegt u, maar ja, dat gebeurt niet. Dat ligt aan jou. Moet ik dan al die mensen te lijf gaan die het verkeerd doen, die verkeerde connecties hebben, die verkeerde relaties hebben? Nee, ik hoef niet te strijden tegen. Ik moet getuigen van. Stel nu eens dat wij stuk voor stuk die heiland, die Heer Jezus, lieten zien. Aan de buren. Ja, maar de buren willen niet kijken. Waarom willen ze niet kijken? Ja, ik heb al 3 keer, 4 keer met ze gepraat. Komt het omdat uw heg een beetje in de weg staat misschien tussen u en de buren? Ik noem maar iets. Of omdat het hekje de verkeerde kant op draait. Ik kijk wel eens naar rijdende rechters, naar die rijdende rechters, zo'n programmaatje. En dan ineens is een hekje, is gewoon burenruzie voor een hele club. En wat denk je nou? Nou, wat kan mij het schelen? Dakgoot van je buurman, loopt het over jouw erf? Je doet er geen fluit mee met dat stukje grond, helemaal niks. Maar je wilt het niet, hè? Zou dat de reden zijn waarom de buren niet naar jou willen luisteren? Dat zou kunnen, hè? Nog een keer. Ik heb hele nare dingen meegemaakt over een parkeerplaats. Het was van de gemeente gewoon. Het was gewoon zo'n parkeerhaven. Maar die auto van de buurman stond altijd bij die ene man voor de deur. En die ene man was toevallig een gelovige. En Emma mopperen op die auto. Nou, en die man die komt 3 dagen later met een traktaat door de deur. En wil hem van de Heer Jezus vertellen. Hij zegt, je auto alsjeblieft weg. Weet je, zo ongeveer ging dat dan. Er was helemaal geen voedingsbodem voor. Niks. Die auto, die parkeerplaats. Ik weet het wel, we komen er nooit helemaal uit. We kunnen er nooit een soort 10 op ons gedrag van binnen uit. Dat zal nooit zover gaan. Maar het gaat wel zover dat u, als u de Heer Jezus laat zien, als u de liefde van God etaleert, als u de zegen van de Heer etaleert, als u de geweldige zegen van het 1000-jarig vrederijk nu eens zal laten zien, nou, dat gaat niet met een speer, wel met een snoeimes. Je zou je buurman kunnen helpen met het snoeien van zijn boompjes. Ik heb maar 1 broeder hier in de gemeente die dat bij mij doet. Hij zit daar. Hij heet Bertus. Dus vraag hem maar. Hij kan het goed. Nee, maar die is al bezig met een 1000-jarig vrede. Dat niet, dat is een grapje. Maar hij doet het echt. Waar het me nu echt om gaat is, als wij nu eens de kenmerkende dingen van het 1000-jarig vrederijk zouden laten zien, dan zouden de buren waarschijnlijk zeggen, oh, maar dat is wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is een heel nieuw regeerakkoord, man. Dat is echt helemaal uniek. Zouden we het willen? Nou, ik wil nu alle grapjes wegnemen. Want ik bedoel het ook niet als grapjes. Maar ik zou zo graag willen bereiken dat u in de tijd van vandaag beseft hoe ver het is gekomen en wat er een keer gaat veranderen. En dat geeft op hetzelfde moment aan hoe jij en ik vandaag invloed kunnen aanwenden om iets te veranderen. Het is het laten zien van de Heer Jezus. Hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer. Ik moet het niet alleen prekerig doen op zondag, ik moet het ook op maandagmorgen doen. Je moet proberen om de geweldige dingen van het duizendjarig vrederijk, die komen nog, in elk geval waar te maken. Want diezelfde koning en heren die woont in mijn hart, die troont in mij. Dus ik heb geen enkel excuus als ik het niet doe. Hij woont in mij. En als hij zich openbaart, dan wordt het goed. Dat is de insteek. Romeinen 1, het laatste stuk, geeft aan hoe verwording en verwildering heeft toegeslagen. En hoe daar gigantische verschuivingen zijn gekomen. Enorme problemen zijn ontstaan. En op hetzelfde moment wil datzelfde stuk jou en mij vertellen van die ene die de oplossing is. Die de waarheid zelf is. En die van zichzelf zegt dat er geen leugen is. Niets. De duivel en leugen, dat is een soort synoniem, weet je wel, is gelijk aan. Maar de Heer Jezus zelf, hij is de waarheid. En hij is de schepper. En het gaat daarbij niet om de schepselen, wat God geschapen heeft, of dat nu dieren zijn of mensen. Het gaat om de schepper. Het gaat om hem. Glorie en eer aan onze Heer Jezus Christus. Stel nu dat dat zou gaan gebeuren door deze brief. Dan denk ik dat de Heere zegt, dat bedoel ik eigenlijk. Die kant wil ik met je op. Ik wil je nu laten zien wat er vandaag in dat Romeinse Rijk van vandaag speelt. En dit is wel heel typerend hoor. Heel scherp. En iedereen hier weet, als hij het leest, oh, ja, dat komt heel dichtbij. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik negeer dit. Je kunt ook zeggen, Heere, ik accepteer dit als uw woord, als een boodschap van u, als een profetisch vergezicht van u. En ik wil dit ook zo'n plek geven in mijn denken. Weet je, je komt uit bij de Heer Jezus. De koning. Vandaag doet iedereen wat hij zelf wil. Ik weet wel dat we democratie hebben. Maar democratie is ook niet wat de Bijbel precies bedoelt. Dat is ook wat vreemd aan de Bijbel. Theocratie kun je nog verdedigen. Maar democratie kun je niet verdedigen met de Bijbel in de hand. Dat kan helemaal niet. Raar allemaal. Het is alsof we buiten de huidige tijd staan. Nou, dat staan we ook. We hebben eeuwig leven. We zijn wel in de wereld, maar niet meer van die wereld. Het is allemaal anders. En wij, die de Heer Jezus kennen, we zijn echt anders. Gij geheel anders. Zouden dit soort dingen onder de gelovigen niet voor kunnen komen? Ja. Zegt u dat gelovigen geen lesbische relaties zouden hebben of homofiele relaties zouden hebben? Dat zeg ik niet. En ik weet uit de pastorale praktijk dat het wel zo is. Ik weet veel meer dan u misschien vermoedt. Maar is het daarmee goed gepraat omdat het voorkomt? Nee. Kun je er altijd wat aan doen? Ook niet. Maar ik kan wel zeggen wat het woord van God doet. En ik ben er zeker van. En ik heb ook daarvan gelukkig voorbeelden. Dat mensen die echt willen, door Gods geest zo bijzonder worden gestuurd en geholpen, dat er wonderen gebeuren. Hele spectaculaire wonderen. Daar hoor je niks over in allerlei verhalen over genezingen en zo. Maar het is wel zo. Dat zijn spectaculaire genezingen. Wonderen van God. Duidelijke veranderingen. God wil nog steeds mensen veranderen. De Heere zegene u in alles. Ik wil dit graag met een klein gebed afsluiten. Onze God, onze Vader, we hebben Romeinen 1 vers 24 tot het eind gelezen. En we zijn opnieuw geschrokken van de heldere taal van dat wat we vandaag om ons heen waarnemen, wat toen al voorzegd is. Kennelijk toen ook al aanwezig was. En nu vandaag bijna gepredikt wordt. Alsof dit het hoogste is. Vader, wij willen belijden dat we in deze tijd leven. En dat in de huidige maatschappij, in het herstelde Romeinse Rijk, deze dingen voorkomen. En als er ooit een tijd geweest is dat die brief op zijn plek zou zijn, dan is het wel vandaag. Zo willen we u danken voor de boodschap van Paulus aan de gelovigen te Rome. En we hebben die boodschap aanvaard als van u. En nu willen we vragen of we de waarheid opnieuw neer zullen zetten. We niet zullen toestaan dat de waarheid vervangen wordt door de leugen. Dat gebeurt aan alle kanten. Er wordt aan alle kanten getrokken. Er wordt aan alle kanten gemanoeuvreerd. Maar we willen u danken dat we de waarheid zelf, onze Heer Jezus Christus, mogen kennen als onze Heiland, als onze Verlosser. En we mogen hem opnieuw neerzetten in al zijn glorie en heerlijkheid. Hij de Heere, hij de Schepper, hij degene die gezag heeft. Hij degene die voor mij, voor ons, aan het kruis zijn leven gaf. We willen zien op hem die doorstoken werd. We willen hem bedanken, hem eren voor het offer van zijn leven. Voor het storten van zijn bloed. Voor het feit dat hij ons vrijkocht van een eeuwig verderf. Dank u wel, Vader, ook voor de toekomst. We prijzen uw naam. Amen.